Dit is Elke Week. De podcast waar EW-redacteuren Geert de Maling en Sam Verbeek iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep nemen. Met deze week...
Een conservatisme-kloof binnen generatie Z in Nederland. Bestaat die echt? Daarover praten we vandaag met redacteur Lotte Elbrink, die onderzoek deed naar de politieke en maatschappelijke opvattingen van deze jonge generatie. Hoi Lotte.
Hallo Sam.
Wat is een conservatisme-kloof en wat is de aanleiding geweest voor het onderzoek?
Ja, een conservatisme-kloof is eigenlijk een veronderstelde kloof tussen jonge mannen en vrouwen uit generatie Z. Dus dat is pak een beetje tussen 1997 en 2012 is generatie Z geboren. En in die generatie zou een kloof zijn tussen jongens en meiden. En die zou groeien. En jongens zouden steeds conservatiever worden en vrouwen steeds progressiever. Zo ontstaat er een gender gap. Werd ook al in verschillende media genoemd. De Financial Times schreef daar als eerste iets over. En zij hebben heel veel landen met elkaar vergeleken op basis van bestaand onderzoek. En eigenlijk zou in verschillende landen dit spelen. The Economist heeft er vervolgens ook over geschreven. En daarna is het ook opgepakt door Nederlandse media. En wat Nederlandse media hebben gedaan is eigenlijk op basis van bestaand onderzoek uitgezocht of dat ook voor Nederland geldt. Het probleem is met die onderzoeken is eigenlijk dat die onderzoeken niet specifiek gericht zijn op Nederlandse jongere categorie Gen Z.
Oh, dus, dat gaat over millennials en
Oudere jongeren. Het zijn vooral hele brede onderzoeken. Dus er is bijvoorbeeld een hele grote Europese studie die onderzoek doet naar de opvattingen van alle Europeanen. En daar kan je natuurlijk de jongeren uithalen. Alleen die onderzoeken zijn niet bedoeld om uit te splitsen. Plus, daar doen eigenlijk te weinig Gen Z'ers aan mee om er goede uitspraken over te kunnen doen. Of de onderzoeken waren gewoon niet in Nederland uitgevoerd.
En toch kan ik me ook inderdaad de nieuwsbericht herinneren uit nieuwsberichten over Amsterdam. Dat hier de acceptatie van homoseksuelen en dat soort kwesties, dat het allemaal terugliep onder in ieder geval jongens.
Ja.
Ook Trouw heeft geloof ik over bericht. Waarop hebben zij dat dan gebaseerd?
Nou ja, dat zijn eigenlijk een beetje verschillende dingen die door elkaar heen lopen. Dus Trouw had inderdaad op een gegeven moment een groot onderzoek. Vrouwen worden progressiever, jonge mannen omarmen Andrew Tate en worden steeds conservatiever. En dat wordt ook wel gebaseerd op onderzoeken die er in Nederland zijn en ook op basis van de berichtgeving in het buitenland. Het verhaal over de homo-acceptatie, dat komt bij de regionale GGD's vandaan.
In Amsterdam,
maar er zijn ook nog een aantal andere regio's waarin dat is onderzocht. Dat gaat eigenlijk over die allerjongste groep Gen Z'ers. Dus dat zijn de 13 tot 16-jarigen. En daar zie je dus inderdaad dat bij de GGD's die het hebben onderzocht, dat daar eigenlijk in bijna alle regio's de acceptatie daalt. Volgens mij springt de Gooie Vechtstreek er bovenuit. En die, daar was het van 78% naar 49% qua acceptatie. En er was er maar één regio waarin de acceptatie was gestegen. Maar goed, dit is die allerjongste groep, 13 tot 16-jarigen. Daar hebben wij ons in ons onderzoek niet op gericht. Wij hebben ons echt gericht op de 18 tot 24-jarigen. Omdat je die beter kan bevragen. We hebben dat samen met Ipsos gedaan.
Ja, want het is best een groot onderzoek geworden. Misschien moeten we gewoon meteen de resultaten duiken. Wat is uiteindelijk jouw eigen eindconclusie van het onderzoek geworden?
Ja, dus we hebben verschillende dingen gevraagd aan de jongeren. Bijvoorbeeld hoe ze staan tegenover medisch-ethische kwesties, zoals abortus en euthanasie. Mm-hmm. Maar ook hoe ze of ze homoseksualiteit normaal vinden, of ze feminisme vinden dat feminisme is doorgeslagen.
Of zichzelf progressief of conservatief vinden.
Ze hebben zichzelf ingeschat inderdaad. Van, ben ik conservatief, progressief, links, rechts? Waar zou ik nu op stemmen? Migratie hebben we naar gevraagd. Klimaat, sociaal-economische stellingen hebben ze voorgelegd. En wat je dus eigenlijk ziet, is dat de Nederlandse Gen Z'ers leeftijd 18 tot 24 best wel progressief zijn. Zowel de mannen als de vrouwen, ten opzichte van andere generaties ook. Er zijn twee punten die daar bovenuit springen. En de eerste is eigenlijk dat jonge mannen homoseksualiteit minder vaak normaal vinden dan jonge vrouwen, maar ook dan de oudere generaties, andere leeftijdsgroepen. Dus dat is heel opvallend en je ziet ook echt wel een hele grote...
Denken ze hier anders over dan de millennials over dachten toen zij in die leeftijdsfase zaten?
Nee, dit zijn echt de leeftijdsgroepen van nu, zeg maar. Dus hoe zij nu ten opzichte van 35-plussers of 65-plussers daarover denken. Wij kunnen niet nu vergelijken met andere generaties, want we doen of eerdere generaties van 10 jaar geleden, want we doen dit onderzoek voor het eerst.
Er is helemaal nooit naar dit soort dingen onderzoek, tenminste nou, jawel, of niet op deze manier niet, onderzoek gedaan.
Niet hetzelfde onderzoek, dus wij kunnen dat nu niet vergelijken. Dus je ziet dus op homoseksualiteit dat er echt al een hele grote kloof is tussen jonge mannen en vrouwen en dus ook met andere leeftijdsgroepen. En op het vlak van abortus, daar zie je eigenlijk hetzelfde. Dat jonge mannen daar toch wel conservatiever over denken dan jonge vrouwen en oudere leeftijdsgroepen. Wel kleine side note, want bij allebei is het zo dat de meerderheid alsnog homoseksualiteit normaal vindt en geen strengere abortuswetgeving of zo wil. Maar er is wel een afwijking.
Oké. Nou, het is dus een hele bijzondere groep. Enerzijds is er heel veel storm en drang tussen die kinderen aan het rondgaan. Dus dat heeft natuurlijk heel veel invloed op hoe ze zelf over hunzelf denken en over anderen nadenken. Maar ze zitten ook, natuurlijk, ze hebben ook te maken met ontzettend veel social media. Er komt ontzettend veel op hun af. Hebben jullie ook, is er ook al nagedacht over waar de beïnvloeding vandaan kan komen in dit soort dingen?
Kijk, vaak wordt sociale media er meteen bij gehaald.
Ja,
hè?
Goed om tegenaan te schoppen.
Ja, precies. Dus het grote kwaad. Ja, kijk, ik heb hier natuurlijk ook met heel veel mensen over gesproken. En ik sprak op een gegeven moment met een socioloog en die zei... In de jaren 90 had je ook al best wel radicaal rechtse stromingen, conservatieve stromingen. Ja. Daar stemden ook jongeren op. Die mensen wisten elkaar te vinden. Sociale media is geen... Je hebt het niet per se nodig om elkaar te vinden. Nu is het natuurlijk wel zo dat je de fuik hebt en in een bubbel komt als je op bepaalde dingen klikt.
Op je het.
Ja, precies. En het is ook veel makkelijker om elkaar te vinden. Dus het kan wel invloed hebben. Maar goed, ja, dan wordt Andrew Tate er altijd meteen bijgehaald.
Ja, zijn naam is weer gevallen.
Ja.
Echt veel eer voor dit soort zaken.
Ja, hij zou verantwoordelijk zijn voor dat alle jonge mannen conservatiever worden.
Ja, hij is een social media figuur, oud kickboxer, inmiddels in Roemenië aangehouden voor mensenhandel.
Ja.
Markant figuur. En zegt veel, vrouwenvriendelijke dingen, zeg ik het.
Ja,
zeg ik
en
denk
hij
ik mild.
Verkoopt allemaal cursussen. Hij is een Hustlers Academy of zo.
Ah.
En daar verkoopt hij dan cursussen aan jonge mannen dus. En dan leren ze ook om succesvol te zijn en veel geld te verdienen.
Net als Andrew. Ja.
En Tate pleit dan ook voor een traditionele rolverdeling tussen man en vrouw. Want mannen moeten mannen zijn. En er is geen plek meer voor mannelijkheid. En blablabla. Maar goed, ja, als je kijkt naar ons onderzoek. Ja, hoeveel invloed heeft die nou?
Hij heeft toch nog niet in Nederland goed kunnen laten gelden, blijkbaar. Nee.
Nee. Er zullen jonge mannen zijn die hem leuk vinden of hem bewonderen. Maar het is niet... Ons onderzoek laat in ieder geval zien dat het nog niet problematisch is.
En bij deze Andrew Tate zien we ook grote beïnvloeding van de identiteitspolitiek. Wat de afgelopen jaren veel woke en dergelijke is genoemd. Nou, hebben we het hier ook wel eens over met Geert de Waling. Is dat een beïnvloeding? Ik heb het zo vaak te reden dat het echt iets is wat we in de Verenigde Staten veel zien. Dat het hier allemaal wel een beetje meevalt. Maar...
Ja, we zien dus in ons onderzoek dat op het punt homoseksualiteit... Daar kan iets zitten, de acceptatie daarvan. En ik heb natuurlijk ook gevraagd aan een socioloog van hoe komt dat dan dat daar iets zit? Ze zien bijvoorbeeld in een nationaal kiezersonderzoek en Niels Spierings, zelfs een socioloog die heb gesproken, die ziet ook dat sowieso alle Nederlanders worden iets conservatiever. Dat is ook wel even goed om te noemen. Dus ook jonge mannen en vrouwen.
Mm-hmm.
En dat is ook heel belangrijk om te benoemen. Er is altijd een kloof geweest tussen jonge mannen en jonge vrouwen. Jonge mannen zijn altijd conservatiever en jonge vrouwen altijd progressiever. Maar dan zie je dus vooral op thema's als LHBTI, gender, homoseksualiteit, slavernijverleden, dat soort thema's.
Mm-hmm.
Dat daar toch wel iets zit. Dus dat daar.
Zijn de verschillen daar groter?
Ja, dus daar worden mensen nog conservatiever op. En dat zit vooral ook bij mannen. Jonge mannen ook. Omdat het, ja, dat gender en queer, dat raakt toch wel ergens in de mannelijkheid of zo.
Met en, identiteit te maken.
Ja, ja. En bij jonge mannen kan je dat ook wel verklaren. Nou, zoeken naar je identiteit, genderidentiteit, dat soort thema's. Als je jong bent, ben je daar gewoon veel meer mee bezig. Dus het kan zijn dat daarom wat weerstand oproept bij jonge mannen. Plus je ziet dat populistische partijen of wat meer radicaalrechtse partijen vaker anti-woke standpunten innemen. Kritiek hebben op queer, gender,
slavernij, alles, migratie.
Alles wat erbij hoort, ja.
Ja, ja, ja.
En dat daarom ook meer mannen kan trekken. Je ziet bijvoorbeeld ook dat radicaal rechtse partijen zijn best wel gegroeid in de afgelopen jaren. En vooral onder jonge mannen. Dus ja, er zit wel iets.
Ja, we zien dit natuurlijk in de Verenigde Staten. Heeft de Trump-campagne nu geen moeite om veel jonge mannen aan zich te trekken. Maar het gaat een stuk moeilijker om een vrouwenstem te krijgen. Ik las in The Economist dat in Zuid-Korea, die hebben een grote campagne gevoerd om een soort anti-feministische campagne. En die partij heeft gewonnen. Door juist die jonge mannenstem aan zich te binden.
Ja.
Is dit misschien iets wat we in de politiek zelf in Nederland ook zullen zien doorgaan?
Ja, dat is heel, heel moeilijk.
Voorspellen is moeilijk, voorspellen. Vooral de toekomst.
En ik weet ook eigenlijk niet of partijen zich hier in Nederland echt specifiek richten op jonge mannen of jonge vrouwen. Je ziet het inderdaad in de Verenigde Staten. Er was ook een verhaal over in de Wall Street Journal dat jonge mannen en vrouwen dus echt het idee hebben dat ze uit elkaar worden gehaald.
Oh, ze voelen ook echt die polarisatie.
Ja, door de politiek en door de campagnes. Maar of dat in Nederland speelt, ja.
Nou, als laatste vraag, je vertelde net dat er nog niet echt onderzoek is om mee te vergelijken, omdat het de eerste keer dat het op deze manier gedaan is. Gaan we dit onderzoek herhalen?
Nou, het is sowieso wel iets om in de gaten te houden.
Ja.
Ook omdat er dus wat signalen zijn dat er iets aan de hand kan zijn, maar het is nog veel te klein om daar echt grote conclusies aan te verbinden. Voor nu lijkt het gewoon een hele normale, progressieve generatie. Maar goed, het wijkt dus wel een beetje af. En je ziet dus dat die 13 tot 16-jarigen tegenover homoseksualiteit echt wel wat conservatiever aankijken. Rutgers ziet dat ook binnen die groep, dat de acceptatie daar wat daalt. Dus het is afwachten hoe zich dit verder gaat ontwikkelen. En daarom is het ook wel mooi als wij bijvoorbeeld over 5 jaar of 10 jaar dit onderzoek weer kunnen uitvoeren. Om te kijken of er echt iets verandert.
Ja, waar ik zelf ook ontzettend benieuwd naar zou zijn is of je bij wijze van spreken diezelfde groep mensen opnieuw zou kunnen peilen. En kijken van in hoeverre ben je zijn standpunten veranderd. Maar dat is misschien wel een uitdaging.
Nou ja, vaak als die 13 tot 16-jarigen, vaak worden zij nog wel wat progressiever als ze ouder worden, omdat ze dan wat minder met de identiteit bezig zijn.
Mm-hmm. En als ze nog ouder worden, worden ze weer conservatief.
Ja, maar dat zeggen we dus ook in ons onderzoek, dat echt de alleroudste, dus de 65-plussers, weer juist wat progressiever werden op bepaalde thema's, bijvoorbeeld klimaat. Maar dat heeft misschien te maken met dat ze dan kleinkinderen krijgen en de wereld goed willen achterlaten.
Mensen, het zijn rare wezens.
Ja.
Ik wil je heel erg bedanken, Lotte.
Yes, graag
gedaan. En houd het voor ons in de gaten.
Yes.
Vind je dit een leuke podcast? Abonneer dan. En vind ons wekelijks in je favoriete podcast-app. Laat ook eens een review achter. Vragen of reacties? Mail dan naar podcast@ewmagazine.nl. Dit was Elke Week. Tot volgende week.